leven op de aarde. En ergens komt dat over als een gesloten systeem. We worden daarin geboren. En we leven een jaar of 70, 80. En dan sterven we. En daar lijkt geen ontsnappen mogelijk. Ergens hebben we wel het idee dat er meer moet zijn. En zelfs atheïsten die sturen hun raketten de ruimte in om te zoeken naar intelligentie. Maar ergens treft het lot van sterven alle mensen. En als er geen inbreng is van buiten, als er geen openbaring komt, zullen we sterven. En dat is het dan. En goddank, er is openbaring gekomen. In de tijd is God mens geworden. Een baby. En hij is man geworden. En op 30-jarige leeftijd is hij begonnen met een bediening om een weg te banen naar de dood. De dood die voor ons leek wel een einde te zijn, maar door hem bleek een deur te zijn. Een deur naar de eeuwigheid. Een deur naar zijn koninkrijk. En als wij daar willen komen, als wij door die deur willen gaan waarvan we dachten dat het geen deur was, de dood, dan zullen we diezelfde weg moeten gaan die Jezus is gegaan, de Zoon van God. Hij heeft ons een weg gebaand naar God. Daarvoor moesten eerst onze zonden verzoend worden, we moesten eerst weer werkelijk bij God kunnen komen. Maar daardoor, dat was ook werkelijk de sleutel om die deur van de dood te openen naar de opstanding, naar dat eeuwige leven. En wij mogen dus nu Jezus Christus navolgen op die weg die hij zelf gebaand heeft. Dat is een nieuwe weg. Dat is een levende weg. Het is een geestelijke weg. En onze reis is een geestelijke reis. Maar die begint in het natuurlijke leven. En Jezus heeft die weg gelopen op weg naar Jeruzalem, die laatste weken voor zijn sterven en zijn opstanding. De weg naar Jeruzalem. Die weg waarin hij een heleboel dingen ons leert. Ik doe het vanmorgen uit het Lucas-evangelie, Lucas 9, beginnen we zo'n beetje mee. En eigenlijk loopt dat door tot het kruis. Het grootste deel van het evangelie, van alle evangelieën, gaat over dat laatste stukje van Jezus' aardse leven. Zo belangrijk is dat. En daar worden ons een heleboel waarschuwingen gegeven. Jezus vertelt ons een heleboel gelijkenissen. Gelijkenissen zijn, als het ware, die lijken op ons natuurlijk leven, maar hebben een eeuwigheidswaarde. Er zijn een heleboel waarschuwingen. Jezus laat ons zien dat er ook heel wat blokkades komen. En als wij merken dat er blokkades in ons leven komen, of als er een onverwachts iets is, en we kennen onze toekomst niet zo goed, dan gaan we ons zorgen maken. We leven op dit moment in de kredietcrisis en sommige mensen maken zich zorgen. Maar we maken ons zorgen over onze kinderen, we maken ons zorgen over van alles. En als je je zorgen begint te maken, als je bezorgd bent, dan is dat een obstakel waardoor je tot stilstand komt. En de bedoeling is dat wij Jezus gaan volgen tot aan de dood, en zodat we kunnen komen tot de opstanding uit de doden. En dus gaat het vanmorgen over bezorgdheid. Wat is dat nou precies? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we voorkomen dat wij als mensen tot stilstand komen? En dat gebeurt ons christenen ook. Wij komen ook af en toe tot stilstand. Dan maken we ons zorgen over iets wat we als ware niet in de vingers kunnen krijgen. En dan denken we, hoe zal het komen? We maken ons bezorgd en we staan stil. Het volgen van Jezus, dat vindt plaats in de schaduw van het lijden. Als hij op weg gaat naar Jeruzalem, dan weet hij, ik ga op weg naar dat punt waar geen terugkeer mogelijk is. Hij gaat die eerste stappen doen. De schaduw van het lijden, het kruis nadert. Hij wist dat hij ging sterven. En heeft het zijn discipelen vele malen verteld, maar ze wilden er niet aan. En de tijd begint dan te naderen dat Jezus zijn laatste fase hier op aarde gaat beleven. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En het is de weg om bij God te komen. Hij is de weg. En we zullen hem moeten volgen om daar aan te komen. En daarom richt Jezus zich vastberaden op weg naar Jeruzalem om zijn opdracht te vervullen. Lucas 9 vers 51 staat dat. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vastberaden. Hij wist wat hem zou overkomen. En toch gaat hij die eerste stappen nemen. En dat is denk ik de eerste les die we kunnen leren uit het evangelie van Lucas over die laatste reis van Jezus. We zullen vastberaden stappen moeten gaan nemen. Het gaat niet vanzelf. Het is niet iets wat je in de bank hier, in de stoelen hier kan ervaren en beleven en gaan doen. Nee, je zult stappen moeten gaan nemen om op weg te gaan naar Jeruzalem. En Jeruzalem is dan de plek waar je zal sterven en zal opstaan uit de doden. Maar daar is de deur en daar liggen de sleutels. En Jezus is vastberaden. Maar als wij bezorgd zijn, dan staan we stil. Dan zullen we geen vastberaden stappen nemen. Dat kan op een heleboel gebieden zijn. Misschien heeft u grote schulden en denkt, ja, ik zou daar eigenlijk wat aan moeten doen, maar als je er niks aan doet, gebeurt er ook niks. Misschien ben je verliefd op een jongen of op een meisje, maar zolang je er niks aan doet, zul je nooit verkering krijgen. Misschien ben je bang voor de doop, omdat wat zullen je ouders ervan zeggen, of wat zal de familie ervan zeggen. Maar zolang je bezorgd blijft, zul je je nooit laten dopen. Weet je, en zo kan je nog een heleboel van die voorbeelden aanhalen, van als we bezorgd zijn, als we ons zorgen maken over wat de mensen ervan zeggen, of wat er ons zal overkomen, die onbekende toekomst, dan hebben we de neiging om het niet te doen. Maar Jezus weet, ik ga sterven, en dat moet verschrikkelijk zijn, als je gaat weten dat je over een paar weken gaat sterven op een martelwerktuig, een kruis. En dan toch vastberaden die eerste stappen gaat doen op weg naar Jeruzalem. Dus dat is de eerste les voor ons. Als wij Jezus willen volgen op zijn weg, dan zullen we op een gegeven moment vastberaden stappen moeten nemen. Het heeft te maken met de bekering, met de doop, met de volledige toewijding aan Jezus, dat soort dingen. We zullen stappen moeten doen, keuzes moeten maken. Dienaarschap van Jezus, het Jezus volgen, betekent dat we alles behoren op te geven. In de Hebreeënbrief wordt dan ook ons duidelijk gemaakt dat we Jezus moeten volgen, dat we de wedloop moeten lopen en dat het eindpunt Hij is. Dat het een levende weg is, die Hij gebaand heeft. Een weg die hier op de aarde begint en eindigt in de hemel. Wil je aankomen, dan zul je die weg van Jezus moeten gaan. Het werkt niet door het te geloven. Maar het werkt alleen maar als je dat geloof ook in werking zet en vastberaden op weg gaat. Die weg achter Jezus aan. Paulus die schrijft dat zo. Paulus die, ja, we kennen hem toch als een geweldige godsman. Als een man die gemeentes heeft gesticht, genezing heeft verricht, mensen heeft gedoopt, vele mensen tot bekering heeft geleid. En dan zegt hij ergens op het eind van zijn leven, dat staat in de Filippenzenbrief, in Filippenzen 3 vers 10 en 11. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Nou, dat willen we allemaal wel. We willen allemaal dat de Heer Jezus kennen, zo in zijn heerlijkheid en zijn kracht. En we willen de kracht van de opstanding kennen. We willen komen tot die opstanding. Dat willen we toch? Waarom zijn we hier vanmorgen hier in de samenkomst gekomen? Gewoon omdat we Jezus willen leren kennen. En omdat we weten dat er meer is dan dit aardse leven. En dat we allemaal een keer zullen sterven, of als Jezus terugkomt, dat we zullen veranderd worden. Weet je, en daarom zijn we gekomen. Omdat we Christus willen leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar dan gaat Paulus verder. Ik wil delen in zijn lijden. Ik wil zijn weg gaan. En aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Ik heb een beetje zitten aanhikken tegen dat woordje misschien. Ik denk, Paulus, heb je dan die zekerheid niet? Ja, Paulus had die zekerheid dat hij er ook zou aankomen. Maar hij is op dat moment er nog niet. Eigenlijk is het de vraag van hoe zal ik aankomen? Niet dat hij zal aankomen, maar hoe kom ik aan? Als ik deze weg ga, dan kom ik aan. En hoe kom ik aan? En hij zegt, ik hoop te komen tot die opstanding uit de doden. Ik wil dat eeuwige leven grijpen. En dan zegt hij even ergens verder, niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag erna. Ik bijt me helemaal toe om die weg van Jezus te gaan. En dat betekent dat we moeten delen in zijn lijden. En aan hem gelijk worden in zijn dood en opstanding. Dan hoef je niet per se aan de marteldood te denken, al heeft dat Paulus heeft dat wel ondergaan. Maar we moeten dat wel bereid zijn om te doen. Zeggen, Heer Jezus, hier is mijn leven en ik leg het in uw handen. Ik wil u helemaal volgen met alles wat in mij is. Paulus schrijft op een gegeven moment, met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. We behoren steeds verder af te sterven aan onze oude natuur. Dat is die weg. Die weg naar Jeruzalem, geestelijk gezien. Waar we steeds verder afsterven aan onze oude menselijke natuur. En dat begint met die toewijding aan de Heer tot in zijn dood. Dat is het mooie beeld van de doop, dat we begraven worden in de dood van Jezus. Broeders en zusters, ben je al gedoopt? Het is niet meer zomaar iets wat je doet, wat er nou ook eenmaal bij hoort. Ik merk de laatste tijd dat er heel veel mensen die gedoopt willen worden, ja, dat moet ook gebeuren, dus laat ik dat maar doen. Maar het is een volledige toewijding aan Jezus Christus als Heer van je leven. Je geeft alles op en je laat je begraven in zijn dood. Nou, dat vraagt om nadenken. Jezus volgen vraagt om nadenken. En een besluit, je zult een besluit moeten nemen om hem te gehoorzamen. In een paar hoofdstukken verder, in Lucas 14, daar spreekt Jezus over, als je hem wilt volgen, moet je de kosten berekenen. Je moet erover nadenken. Geen spontane, emotionele beslissingen nemen. Je moet weten wat je aan het doen bent. Op een gegeven moment, we zien dat in Lucas 9, komt het een paar keer voor, zijn er een aantal mensen die willen hem wel volgen. In Lucas 9, vers 57 staat bijvoorbeeld, terwijl ze op hun weg vervolgden, dat is die weg naar Jeruzalem, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Het komt mij over als een beetje een emotionele beslissing. Van Jezus, je bent geweldig. De woorden die je spreekt, de wonderen die je doet. Ik vind u geweldig, ik wil u volgen. En misschien zijn er heel veel van jullie zo begonnen met hun christenleven. Ik vind Jezus zo geweldig. Ja, natuurlijk, ik wil hem volgen. En dan zegt Jezus, nou denk er nou eens een keer goed over na. Want ik heb zelfs geen bed op aarde. Ik kan niet eens ergens een hoofdkussen vinden. Ik weet niet eens waar ik vannacht ga slapen. Ik ben een asielzoeker. Ik weet het niet, want ik hoor hier ook niet. Op het moment dat je Jezus gaat volgen, hoor je niet meer bij deze wereld. En je wordt er los van. En daarom als iemand heel emotioneel roept, ik wil Jezus volgen. Denk alsjeblieft goed na over het volgen van Jezus. Dan zegt hij twee keer tegen mensen, volg mij. En dan zeggen ze, ja, ik wil u graag volgen, Heer, maar ik heb nog een paar dingen te doen die heel belangrijk zijn. En dan zegt Jezus in Lucas 9, vers 62, wie zich laat afhouden van het werk dat ik hem te doen geef, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Als je je laat afhouden van het werk waar Jezus voor je roept, dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Als je door bezorgdheid je laat afhouden van wat je moet gaan doen, als je je laat afhouden om radicaal Jezus te gaan volgen, dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Maar wij mensen willen graag grip op de toekomst houden. Als Jezus tegen ons zegt, volg mij, dan zeggen we, ja Heer, maar ik moet eerst een heleboel belangrijke dingen. Ik moet mijn vader nog begraven, ik heb net een huis gekocht en ik moet nog even toch voor mijn vrouw en mijn kinderen zorgen. Dat soort dingen. We willen grip op de toekomst hebben. Hebben we die? Nou ja, dan willen we Jezus wel volgen. Als het ons financieel goed gaat, dan willen we Jezus wel volgen. Maar eerst moeten de financiën voor elkaar. En als mijn gezondheid in orde is, dan wil ik Jezus wel volgen. Maar Heer, eerst moet u mij eventjes beter maken. Want ik heb een hele ernstige ziekte. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Je moet helemaal hem volgen. Ik had van de week les van een broeder. Die heeft acute leukemie. En die heeft voor zichzelf besloten, ik ga er niet naar kijken naar die acute leukemie. Ik ga Jezus volgen. Dus het is al 4 jaar geleden dat ze dat geconstateerd hebben. En ik heb nog nergens last van. Maar het is er nog steeds. Zijn we bereid om alles met alles wat in ons is, de Heer te volgen op die weg naar het lijden, naar de dood en naar de opstanding natuurlijk. Want dat is de weg naar de opstanding. Want God heeft een geweldige toekomst voor ons mensen. Maar het is een toekomst die je nooit op eigen kracht kan bereiken. Want je loopt via de dood naar de opstanding. Het is een weg naar het kruis, een weg vol beproevingen. Maar als je volhardend die weg loopt, dan heb je een grote beloning. Zeker, je mag een keer struikelen, dan pakt de Heer je wel weer op en dan zet hij je wel weer neer op die weg. Je mag doorgaan. Maar als je werkelijk al die beproevingen volhardt, poosje geleden het najaar hebben we het gehad over David. Nou, David is ontzettend vaak gestruikeld. Maar David had één passie, één visie. Ik wil u wil doen. Heere God, ik wil u wil doen. Ik wil u gehoorzaam zijn. En dan was hij weer voor de zoveelste keer gevallen. Was hij naar de Filistijnen gevlucht, naar de vijand overgelopen. En een heleboel verschrikkelijke zonden gedaan in zijn leven. Maar hij heeft Gods wil gedaan in zijn generatie, zegt Petrus. Als waren als een grafschrift boven Davids leven. Als jij een man of een vrouw van God wil zijn, dan moet je één ding willen. Ik wil Gods wil doen. Heer, dat wil ik met heel mijn hart.
Ik weet wel dat ik heel kan struikelen, dat ik stomme dingen doe. Maar ik vertrouw op u, dat u me weer oppakt. En Jezus zegt tegen zijn discipelen aan het eind van dat verhaal in Lucas 22. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap, zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie worden koning. Jij bent bestemd voor het koningschap. Als jij volhardend die weg loopt, en als je door die dood tot de opstanding uit de doden komt, en Jezus komt terug, en hij wordt koning over deze hele aarde, dan zullen wij met hem als koningen meeregeren. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, dat jij bestemd bent voor het koningschap, maar dat is een geweldig voorrecht om goed te doen. Moet eens kijken dat jij koning wordt over Zuidhorn, of over Assen, of over weet ik veel wat voor plaats. En dat je al die mensen de zegen van God mag geven. Heel praktisch, gewoon in een fantastisch mooi leven, in een gezond leven. Weet je, dat is koningschap, dat is dienaarschap. Zoals Jezus zelf een dienaar is. En dat is wat Gods bedoeling is, dat deze aarde heel vol wordt van de gerechtigheid van God, van de heerlijkheid van God. En wij mogen dat met hem meebewerken. Het lijkt mij fantastisch om koning te worden. Niet zoals de hiërarchische koningschap wat wij kennen vandaag. Dat de regeerders macht uitoefenen over de mensen, maar precies andersom. En Jezus zegt, omdat jullie in die beproevingen steeds bij me gebleven zijn, krijg je het koningschap. Maar goed, die reis naar Jeruzalem kent veel beproevingen. Er zijn vanaf Lucas 9 tot Lucas 22 worden heel wat lessen aan Jezus gegeven. Je moet voor jezelf maar eens een keer dat gedeelte lezen. En bedenken van dat gaat over jou. Jij volgt Jezus op weg naar Jeruzalem en je maakt al die dingen mee. Je krijgt les van Jezus, allerlei gelijkenissen vertelt hij, allerlei waarschuwingen. Er worden allerlei voorbeelden gegeven, praktijklessen, hoe mensen tot bekering komen. En Jezus is heel doelgericht. En de reis eindigt bij het kruis. Voor Jezus, maar ook voor ons. Daarom is onze reis dan ook een reis in de schaduw van het kruis. En daarom zegt Jezus ook in Lucas 14, 27... Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Dus we nemen dat kruis op. We leven in de schaduw van het kruis. We leven in de schaduw van de dood, opdat we tot de opstanding uit de doden zullen gaan komen. Het christenleven is niet makkelijk. Je kan natuurlijk heel gezellig hier in de stadskerk zitten en mooie liederen zingen en een mooie preek aan horen. En je kinderen hebben het hier goed en denk je, nou, ik word hier lid. Maar dat is geen christen zijn. Dat hoort er wel allemaal wel bij en die zegeningen mag je zeker tot je laten toekomen. Maar het gaat erom dat we volhardend de weg volgen die Jezus gebaand heeft. En er zijn struikelblokken en dat is mijn tweede punt. Wat zijn dat voor dingen? En hoe gaan we daarmee om met struikelblokken in ons leven? Nou, de apostel Judas, daar hebben we niet zo gek vaak over, maar die heeft ook een brief geschreven. In Judas 1, 24 staat, God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Weet je, God kan ervoor zorgen. Als ik terugkijk naar David, dan denk ik van God heeft ervoor gezorgd dat hij aankwam. En dat er het getuigenis is, hij heeft in zijn generatie de Heer gediend. Hij heeft Gods wil gedaan. En het enige wat God van ons vraagt, wil jij Gods wil doen? En als we dat willen, dan zal de Heer God ons ervoor zorgen dat we eigenlijk niet struikelen. Dat elke, als we dan vallen, dan pakt hij ons op en dan zet hij ons weer op de weg. Want dit leven is kort, mensen. Dat duurt maar 70, 80 jaar. En ik ben zelf nou 66 en het vliegt voorbij. Ik zal 90, zegt Mozes, het is als een schaduw. Het vliegt voorbij. En sommige van jullie zijn wat jonger. Zeker als je 20 bent, dan denk je, waar heeft hij het over? Voordat ik 60 ben, ben ik nog 40 jaar bezig. Maar het gaat ontzettend snel. In Psalm 39, vers 6 staat, zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt. Zo breed is mijn leven, zo, dit kleine stukje. En mijn levensduur is voor u als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Het stelt allemaal niks voor, dat leven van ons. En de hele wereld is bezig met dit stukje leven, van je geboorte tot je dood. Als je kijkt naar de politieke programma's, dan hebben ze het over dat stukje. En ze snappen niets van waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waarvoor we leven. Natuurlijk zijn fantastische mensen onze politici. Onze minister-president Mark Rutte is altijd bezig met economie. Die probeert dat we het zo goed mogelijk zullen hebben. Dit kleine stukje, deze handbreed. En mensen maken zich daar druk om. Gaan naar politieke vergaderingen. Zijn in een denken ermee bezig. En denken, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Als dit ons aardse leven is. En de eeuwigheid van hier tot daar. Dan stelt dat dit stukje toch helemaal niks voor. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Jezus vertelt daar een gelijkenis over in Lucas 12. Er is een man die gezegend wordt door de Heer. En zijn oogsten zijn zeer groot. En hij haalt ontzettend veel binnen. En hij heeft eigenlijk niet genoeg ruimte om alles op te slaan. Nou, wat doe je dan? Nou, als je christen bent, dan weet je wat je moet doen. Dan ga je het uitdelen aan de armen. Want dan zul je een schat in de hemel hebben. Als je meer hebt dan jezelf kan gebruiken, dan deel je het weer uit. Nee, zegt die man, ik ga het opslaan. Vandaag zouden we zeggen, we zetten het op de bank. Maar hij bouwt silo's en grote schuren. En hij slaat alles op. En dan zegt hij tegen zichzelf, als hij dan mooi klaar is, in Lucas 12, vers 19 tot 20 staat dat. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, jongen, je hebt voor jaren genoeg. Neem het er eens van. Eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven. Want je leven is maar een handbreed. Misschien hebben sommigen van jullie een grote bankrekening. Je hebt er geen fluit aan, mensen, als je sterft. Dus je kan er helemaal niks meenemen. En God heeft een andere oplossing voor die dingen. Die eeuwig zijn. Als we het over ons leven, zegt Jezus, zijn er twee grote valkuilen. Twee grote struikelblokken. In Lucas 12, 22 staat, hij zei tegen zijn leerlingen, om deze reden zeg ik tegen jullie, maak je geen zorgen over jezelf, en eentje verder, nog over je lichaam. Over jezelf. In het Grieks staat het woordje psyche. De ziel, de psyche, jezelf, het leven. Wees niet bezorgd om je leven, en daarmee ook over je levensonderhoud. Wees daar niet bezorgd over. En de tweede is, je moet niet bezorgd zijn over je lichaam, over je lichamelijke gezondheid. Hier maakt de hele wereld zich druk over deze twee dingen. Hoe kan ik een zo goed mogelijk leven leiden? Dat mijn levensonderhoud helemaal van de wieg tot het graf wordt gegarandeerd. We verzekeren ons tot in het oneindige. En als je ziet hoeveel geld we uitgeven aan de gezondheidszorg in Nederland, dat is gigantisch. Miljarden en miljarden en miljarden geven we uit. Ja, om een paar jaar langer te leven. En of de kwaliteit van dat leven dan zo geweldig is. Voedsel en kleding, dat zijn hulpbronnen, zegt God. En het gaat God om je leven. Lucas 12, vers 23 staat, zegt Jezus, want het leven, de psyche, is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Nou, we wisten het al hoor, maar beleven we dat ook zo? Tuurlijk, het is belangrijk om lekker te eten en om een mooi jasje te kopen en dat soort dingen. Maar dat is het niet. Je kan beter met tweedehands kleren lopen en droog brood eten en de eeuwigheid beërven. Want dat duurt veel langer. Jezus, het is veel meer het leven dan voedsel en kleding. Het zijn basisvoorwaarden. Maar het geeft geen garantie als je dat in overvloed hebt dat het jouw leven aan zijn doel beantwoordt. En er zijn hogere waarden die materiële zekerheid ondergeschikt maken aan Gods doel voor jouw leven. En daarmee maakt geld ons ongelukkig soms. Financiële onafhankelijkheid is gevaarlijk. Jezus zegt ergens anders, Matthäus 7, in de bergreden, je kunt niet God dienen en de mammon. Oh, dat zouden we heel graag willen doen. God dienen en de mammon. Weet je, we willen het gewoon financieel goed hebben. Goede baan. En we willen natuurlijk zeker ook God dienen. We gaan zondags wel naar de kerk en zo. En we zitten op een kring en we geven onze tiende. Maar we willen wel een goede baan. En als ik vandaag een goede baan in Amsterdam kan krijgen, dan verhuis ik van Groningen naar Amsterdam. We vragen God niet of dat mag. Nee, we doen dat gewoon. En we vinden dat heel logisch, want ja, we kunnen meer verdienen in Amsterdam. En we potten geld op en we worden rijk, want ja, je moet een appeltje voor de dorst hebben. Dat soort denken. We dienen God en mammon. En Jezus zegt, dat kan niet. En waarom doen we dat? Omdat we bezorgd zijn. Bezorgdheid is zo'n trigger. Het is een angst die we proberen te zekeren door geld. Zo kennen we toch allemaal wel. Ik zeg toch geen onzinnige dingen. Ik ken het in mijn eigen leven ook wel. Ik ben bezorgd en dan denk ik, ik moet zorgen dat het financieel goed gaat met me in de toekomst. Ik heb nog een jaar 14, 15 te leven, zoals je de gemiddelde leeftijd neemt voor een man als ik. Dus ik moet het proberen, 11 van mijn pensioen, dat moet ik allemaal te regelen. Weet je, het zit zo in ons, het triggert je zo en daardoor begin je van God los te komen. Want je kan God niet dienen en mammon tegelijk. Ja, we zeggen, maar dat is toch wel logisch dat je daarop voor mag zorgen. Ja, maar je maakt je wel bezorgd. Van hoe zal het gaan? En dan met zo'n kredietcrisis, hoe zal het gaan? We maken ons zorgen. En Jezus zegt, maak je geen zorgen. In Lucas 12, 22 zegt hij, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Dus je leven hangt niet af als je veel geld hebt, veel bezittingen hebt, mooie huizen hebt, caravans en boten en weet ik wat allemaal kan hebben. Het is wel een heel praktisch advies als je veel van dat spul hebt. Zegt Paulus tegen Timotheus, 1 Timotheus 6, vers 17 tot 19. Hij zegt, draag de rijken van deze wereld, en dat zijn wij allemaal denk ik, misschien een enkeling niet van ons, maar de meeste van ons zijn rijk. Als we kijken hier alleen naar de auto's op de parkeerplaats, dat staat voor een paar miljoen. Dus we zijn rijk, dus laten we dat goed beseffen. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en een hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God. Die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Dus geniet van je auto, hè mensen. Je mag hem hebben. En je mag genieten van je mooie huis. God geeft dat om ervan te genieten. Maar staat ook nog erbij, en draag hun op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. En zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst. En winnen ze het ware leven. Een hele praktische opdracht van Paulus aan Timotheus, dat om aan de rijken in zijn gemeente te vertellen. Zo moet je omgaan met geld. Geniet ervan, maar deel wel. Want je hebt niet alles nodig. Een ander probleemgebied, een andere valkuil, een struikelblok, is het denken van de wereld. Dat is de hele cultuur waarin we leven. Waar je gewoon door beïnvloed wordt. Natuurlijk worden we er door beïnvloed. We kijken naar de televisie, naar het journaal. En we lezen kranten, we lezen allerlei tijdschriften hoe het gaat in deze wereld. En we worden met het denken van de wereld beïnvloed. En Jezus zegt, Lucas 12, vers 29, jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. God weet dat je eten en drinken en kleding en een huis en soms vervoer en onderwijs en al dat soort dingen, dat heb je nodig. God weet dat. Maar zoek het nou niet, maar zoek eerst dat koninkrijk van God. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 5 staat, dat u niet, zoals de ongelovigen die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Dat moeten we niet doen. Dat doet de wereld. En dat is ook logisch. De wereld denkt logisch. Wat wij doen is niet logisch. Maar wij geloven. En dat is wat anders dan logisch denken. En daarom, broers en zussen, ga onbevreesd die toekomst tegemoet. Door Gods vrede in je hart te bewaren. Dat is belangrijker dan wat dan ook. Dan welke financiële zekerheid, dan welke gezondheids. Vraag dan ook in je leven. We doen niet mee aan de politiek van de wereld die helemaal gericht is op economie. Onze politiek gaat over het vertrouwen op God. Hij is de Vader die voor ons zorgt. En dat zorgt ervoor dat we in elke situatie, in elk probleem, in elke struikelblok waar we overheen moeten stappen, dat we de vrede van God in ons hart kunnen bewaren. En de vrede die alle verstand te boven gaat, die behoedt je hart. En je gedachten in de Heer Jezus. Hoe zorgen we ervoor dat we de bezorgdheid kunnen overwinnen? Dat is mijn laatste punt. En dat zijn gewoon een aantal werkwoorden die ook Jezus in Lucas 12 ons duidelijk maakt. We zijn geestelijke mensen, maar we leren fysiek. We leren door gewoon voorbeelden die we gewoon in deze wereld zien. En daarom gebruikt de Heer Jezus ook in zijn voorbeelden, in zijn onderwijs, veel voorbeelden uit het dagelijkse leven. Het eerste wat hij zegt is, kijk. Kijk hoe God zorgt voor zijn schepping. En jij
bent het belangrijkste. Jij bent belangrijker dan wat dan ook. Toen God de hemel en de aarde schiep en hij deed daar 5 dagen over. En de 6e dag schiep hij de mens als kroon op de schepping. En toen hij de mens had geschapen, zei hij, en hij zag dat het zeer goed was. Jij bent bedoeld voor deze schepping. Wij zijn aangelegd op deze schepping om te heersen, om te genieten, om er gewoon in te functioneren. En God zegt, kijk nou eens naar die schepping, die onderhoud ik. Kijk eens naar de raven, naar die vogels. Hoe God ze voedt. Die beesten die hebben geen voorraadschuren, die hebben geen bankrekeningen. Die moeten van dag tot dag leven. En God zorgt voor ze. En jij bent veel belangrijker dan zo'n vogel. Kijk eens naar de lelies. Kijk eens naar de lelies, dames, zusters. Ze zijn mooier dan jij. En toch, ze zijn zo weer weg. Maar God bekleedt ze met meer heerlijkheid dan koning Salomo. Het mooiste meisje kan niet op tegen een lelie. En toch, zo'n lelie is zo weg. Jij bent belangrijker dan een lelie. Kijk er gewoon eens naar. Ga eens beseffen hoeveel God van ons houdt. Want als God lelies al met zoveel heerlijkheid bekleedt. En als God de vogels voedt, waarom maken we ons dan nog druk? Dat is het eerste wat Jezus tegen ons zegt. En ik vraag me af, ik heb ook mezelf afgevraagd, hoor, komt dat wel bij me aan? Komt dat bij jou aan? Dat God zo voor je zorgt. Want stel je voor dat je weinig geld hebt en dat je je afvraagt van hoe kan ik van de week boodschappen doen? Dan ga je niet kijken naar de vogeltjes, waarschijnlijk. En misschien moet je dat wel eens gaan doen. Nou, de lelies die bloeien nog niet. We dachten van de week dat het even zou komen, maar we moeten even wachten op de sneeuwklokjes daar boven de grond. Maar daar kan je al naar kijken. Van, hé, zo'n klein wit klokje. Zulke groene blaadjes, midden in de sneeuw. Dat heeft God bedacht. Dat is ook een uitdaging, een bemoediging voor jezelf van kijk eens wat God aan het doen is. Denk je nou werkelijk dat jij minder dan een sneeuwklokje bent? God zorgt voor jou. Dat is het eerste, kijk. De tweede zegt Jezus, zoek. Zoek Gods koninkrijk. Vers 31. Zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen, zoals kleding en eten en gezondheid en zo, die zullen je erbij gegeven worden. Daar is geloof voor nodig. Maar we geloven toch ook? Kijk en zoek. Zoek het koninkrijk van God. En daarom bidden we daarom. Want hoe zoek je nou het koninkrijk van God? Nou, Jezus heeft het tot zelf geleerd in dat onze Vader, uw koninkrijk komen. En dan staat het weer, uw wil geschieden. Want in Gods koninkrijk gebeurt Gods wil. Dus als je nu al een houding hebt, ja maar ik wil niet altijd Gods wil doen. Ja, dan wil je Gods koninkrijk ook niet. Maar als jij gaat bidden om de komst van zijn koninkrijk, een koninkrijk van gerechtigheid en vrede en van heerlijkheid en van welbevinden en gewoon alles wat je in je genen proeft van het verloren paradijs, komt daar tot uitdrukking. Bid dan, Heer, laat uw koninkrijk spoedig komen. En laat uw wil vandaag in mij geschieden. Kijk en zoek. Derde is, denk. Denk aan Gods belofte. Want de komst van het koninkrijk is een zekerheid. En daarom hoef je geen angst en bezorgdheid te hebben in je huidige situatie. Jezus zegt in vers 32 van hoofdstuk 12. Vrees niet, kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Weet je, we hebben in Nederland zo langzamerhand het idee van, ja, christenen. De vervolging begint op te komen. Als je allerlei gekke sites op internet opzoekt, dan worden we van alle kanten worden we belachelijk gemaakt en uitgescholden. En een partijprogramma als D66 probeert de christenen steeds meer uit de samenleving te drukken. Ik weet niet of je dat doorheeft, maar het begint te komen, dat stukje vervolging. En Jezus zegt, bedenk. Denk aan de belofte van God, want jullie stellen niet zoveel voor hoor. 1100 mensen hier in de VBG, volwassenen, 1600 met kindjes erbij. Op een bevolking van bijna 200.000 hier in Groningen. Het is nog ineens 1%. Kleine kudde. Maar jullie hebben de belofte van het Koninkrijk van God. Jullie komen er. Tenminste, als je die weg van Jezus volgt. Dus denk daaraan. Denk aan die belofte van God. Dat hij een geweldige toekomst voor ons in zijn gedachten heeft. Nou, Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde, dus dan gaat het gebeuren ook. Er is niets wat hem tegen kan houden. Ik vind het altijd fantastisch als ik openbaringen lees, dat als Jezus terugkomt, dan komen alle legers van de aarde komen samen in het dal van Jozefat. En al die F-16's en weet ik veel wat voor vliegtuigen we nog meer hebben, MIGS en tanks en raketten en atoombommen en al dat spul, dat verzamelen we om tegen één persoon te vechten. Jezus. En die komt helemaal alleen naar beneden en neemt zijn engelen niet mee. We mogen hem volgen wel, op witte paarden en zo. Maar hij gaat helemaal alleen en verslaat al die legers. Als je het hebt over macht en over koningschap. Denk je nou werkelijk dat er iets onmogelijk is voor Jezus? En als hij zegt tegen ons, kleine kudde, ik heb jullie het koningschap beloofd. Dan gaat het gebeuren ook. En daarom, sta niet stil. Wees niet bezorgd. Denk er gewoon eens over na van... Het komt goed, mensen. Kijk, zoek, denk, vierde is, geef. Geef en je zult een schat in de hemel hebben, zegt Jezus. Het afstand doen van al je bezittingen, om andere de mensen daarin te laten delen, is een logisch gevolg van een leven in vertrouwen op God. Als we werkelijk helemaal op de Heer Jezus vertrouwen voor ons eten, drinken en kleding en onderdak en zo, dan ben je ook helemaal niet druk meer met van dingen op te potten. Van voor die toekomst die we niet kennen. Dan stel je voor dat je straks een 100.000 euro op je bankrekening hebt en je sterft morgen. Dan heb je er dus niks op. Geef. En je zult een schat in de hemel hebben. Dat is het fantastische, want als je vandaag geeft, groeit het aan op je bankrekening in de hemel. En daar zit dus een schat. Het is zelfs zo, ik heb het al eerder gezegd, dat je een 100-voudige interest hebt. Dus als je straks een euro in de collecte doet, dan levert die 100 euro in de hemel op. Dus de meeste van jullie zijn miljonair in de hemel. Dus jullie komen straks in de hemel en heb je daar een overvloed. Wat je daar gespaard hebt, als ware hier op de aarde. Daarom zegt Jezus, geef. Want als je hier gaat geven, ga je meteen denken van, ja maar, straks fantastisch. Dan mag ik in de heerlijkheid van God zijn en dan mag ik gewoon al die dingen van God hebben. Aardse rijkdom maakt dan plaats voor hemelse rijkdom. En daarom zegt Jezus in vers 33, 34. Verkoop je bezittingen. En geef aalmoezen, geef giften. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Dus een portemonnee die je nooit gebruikt. En een schat in de hemel die niet opraakt. Waar een dief niet bij kan, dus je kan het nooit verliezen. En die door geen mot kan worden aangevreten. En waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Jezus die zegt, maakt ons duidelijk van als je door te geven, ga je je hart verheffen naar God, naar in de hemel. Je gaat als het ware verkeren in die sfeer. En dan maak je je absoluut niet meer druk om zorgen in deze wereld. Over je gezondheid of waar je mee zult eten of drinken en kleren en al dat spul. Geef. En de laatste is leef. Vers 35 staat, sta klaar. Leef in de verwachting van zijn komst. Sta ervoor klaar. Jezus komt terug. Wie van jullie gelooft dat Jezus spoedig terugkomt? Steek je hand eens op. Dat betekent dat je klaar staat. Sta klaar. Er staat hier in vers 35. Sta klaar, doe je gordel om en houd je lamp brandend. Laat ook iets zien van je relatie met Jezus. Als jij je geliefde een tijdje moet missen en die zal over een poosje terugkomen, dan kijk je daarnaar uit. En dan ga je de dagen aftellen dat hij of zij terugkomt. Ik heb een militaire dienst gezeten en op een gegeven moment dan zwaai je af. En dan hadden we zo'n centimeter in ons borstzakje en elke dag knipte je daar eentje af. En dan kon je zien hoeveel dagen je nog moest. En we keken uit nadat we uit die gevangenschap van militaire dienst zouden worden ontslagen. Nou, dat is een beetje een simpel voorbeeld, maar eigenlijk zou je moeten aftellen van de Heer komt terug. En als ik de politieke situatie in deze wereld zie, dan denk ik de Heer komt terug. Als ik zie de groeiende liefdeloosheid in Nederland en de verhardheid van de harten, dan denk ik de Heer komt terug. Dat staat allemaal beschreven in de Bijbel. Als ik kijk hoe het in Damascus op dit moment toe gaat, en ik heb gisteren net behandeld op de ETS Amos en Joël, van er wordt vuur geworpen in Benedad's burchten. Het is nog nooit gebeurd. Weet je, er gebeuren op dit moment zoveel dingen in deze wereld, dat ik denk dat duurt niet lang meer. En in plaats van dat het me dat bezorgd maakt, maakt het me blij.
maar ook wel, ik wil er wat aan doen in de zin van, mensen, bekeer je. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ik zou het wel willen uitschreeuwen in deze wereld, maar ik kan het niet. Want ik ben maar één mannetje in de stad als Groningen. Maar sta klaar. Vers 37, wie klaarstaan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig. Want de Heer zelf zal hun dienaar worden. Weet je, omdat dienaarschap het hoogste is in de eeuwigheid, moeten we dat hier leren. Natuurlijk, we willen gediend worden. Zo zitten wij zondige mensen in elkaar. Maar daar moet omgedraaid worden. Want er staat ook dat de geestelijke leiders van de gemeente, de leden moeten toerusten tot dienstbetoon. Dus we moeten leren dienen. En Jezus Christus, die is onze dienaar. En wat er eigenlijk gebeurt, is als we klaarstaan en Jezus komt terug, dan omgort hij zich en dan gaat hij ons de voeten wassen. Hij gaat ons reinigen. Hij houdt zo ontzettend veel van ons, dat is onvoorstelbaar. We zijn dan oneindig gelukkig, want de Heer gaat ons dienen. De Koning der Koningen, de Heer der Heren, gaat jou dienen. Dus als we leven in die verwachting van zijn komst, dan sta je klaar. Als hij nou vanmiddag komt, of over 15 jaar, je staat op dit moment al klaar. Je hebt je lamp brandende, je hebt jezelf omgord in die zin van, je kan zo mee. En Lucas 12 eindigt dan ook met vers 38 tot 40. Gelukkig degene die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag, besef wel, als de Heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Broers en zussen, kijk, zoek, denk, geef, leef. Zo overwin je bezorgdheid. Eigenlijk verplaats je jezelf in je denken, in je hele zijn, naar de eeuwigheid. En we gaan vol vertrouwen de Heer Jezus Christus achterna. Die weg van het kruis, in de schaduw van het lijden. Om straks bij de dood te komen, maar dat is geen bedreiging meer, want de dood is overwonnen. Het is een doorgang geworden tot het eeuwige leven. En zullen jullie er allemaal doorheen gaan? Heb je ooit je keus gemaakt om te zeggen, ik ga vastberaden Jezus volgen? Zoals hij vastberaden op weg ging naar Jeruzalem? Heb je ooit die beslissing in je leven genomen? Dat is een hele belangrijke vraag hoor. Dat is de belangrijkste vraag die we hier op aarde aan elkaar kunnen stellen. Heb jij ooit dat besluit genomen om Jezus radicaal te volgen? En tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer, hier ben ik, ik wil uw wil doen. Wil je er eventjes kort over nadenken? Misschien hebt u langer bedenktijd nodig. Dat is goed. Want je moet de kosten berekenen. Maar misschien zijn er ook wel mensen die dat al lang gedaan hebben. En eigenlijk weten, ja maar ik moet die besluit nemen. Ik moet die beslissing nemen om te zeggen, hier ben ik Heer Jezus. Ik wil u volgen. Ik heb geen idee wat het me gaat kosten. Maar ik wil wel de prijs betalen. En als dat voor jou of dat voor u geldt. Dan willen we je graag ook hier in het midden van de gemeente, van al deze broeders en zusters, willen we je zegenen. Willen we je God zegen mee geven, omdat je in die kracht van Jezus Christus nooit zal struikelen, maar zal aankomen. En over een poosje met elkaar kunnen zeggen van, wauw, dat jij er ook bent. Als dat voor jou geldt, mag je nu gaan staan, dan zullen we met je bidden. Als jij zegt, ik wil die beslissing voor Gods aangezicht hier nemen, ga maar staan. Het is een hele belangrijke beslissing. En er is moed voor nodig om het te doen. Maar neem maar gewoon de vrijmoedigheid om die keuze te maken voor het aangezicht van God. Want de Heer Jezus is hier. Je mag het hier doen. Dus zijn er mensen, dan mag je gaan staan. Ik weet dat het moeilijk is. Ik vraag best een heleboel. En misschien moet je erover nadenken, moet je wel lekker blijven zitten. Maar denk er dan alsjeblieft over na. Er gaat niemand staan. Nee. Nog één kans. Goed, wil ik met iedereen bidden?
Heere God, er gaat wel iemand staan, fijn. Heere God, we willen voor deze broeder bidden. We willen voor ons allemaal bidden, Heer Jezus. Dat uw geweldige kracht, Heer, ons daar brengt waar u wil dat we zullen zijn. U bent onze koning. Heer, we hebben besloten om u te gaan volgen. Sommigen moeten er misschien over nadenken, Heer. Heilige Geest, wilt u die mensen, wilt u die overtuigen? Wilt u die als het ware in hun nekvel grijpen, zodat ze niet verloren gaan? En voor deze broer willen we bidden, Heer. Genade en vrede van Jezus zijn met je. En met ons allemaal. Amen.